Leuk dat je luistert naar de Food Charts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. Welkom bij een nieuwe Food Charts aflevering. En in de aflevering van vandaag staat het woord veerkracht centraal. Ja, we gaan natuurlijk dan eerst even kijken van wat is veerkracht precies. Vervolgens willen we volgens mij inhaken op wat je nou als individu kunt doen om je veerkracht te vergroten.
Mm-hmm.
Dan hebben we het over het begrip collectieve veerkracht. Misschien voor mensen een vaag begrip, maar ook daar gaan we duidelijkheid in geven. En vervolgens hoe we als organisaties ook weer daarin de collectieve veerkracht kunnen vergroten.
Ja.
En dan hebben we alles denk ik wel een beetje rondom veerkracht, of in ieder geval de essentiële dingen.
Precies.
Hebben we in deze aflevering behandeld. Ja, ik wil jou gewoon de eerste vraag stellen.
Kom maar door.
Wat is veerkracht precies?
Ja, hoe ik het in ieder geval uitdruk, is dat veerkracht de mate is waarin jij om kunt gaan met bepaalde tegenslagen. En ook hoe snel je daarna weer herstelt en op welke manier. Om eigenlijk de mentale en emotionele balans te behouden. Want heel snel door een tegenslag kan je compleet van je pad afgeveegd worden. En dan is het de kunst om daarmee om te gaan. Van hoe kom je zo snel mogelijk weer terug in die krachtige staat en sta je weer in je kracht. En laat je vooral niet te veel leiden door dat wat er is gebeurd.
Ja.
Dat is hoe ik er naar kijk.
Ja.
En dat is ook wat het is.
Ja, en we hebben van tevoren al een aantal voorbeelden bedacht. Waarvan we dachten van, dat is wel leuk om die even in de aflevering ertussen door te gooien.
Mm-hmm.
Heb je alvast een eerste voorbeeld van een persoonlijk verhaal?
Ja.
Wat een beetje veerkracht schetst.
Ja, nou ja, wij dachten gelijk even van, wat is nou recent gebeurd?
Ja.
Waar we nu om kunnen lachen, maar wat op dat moment wel echt een tegenslag voor ons was. Van ja, shit, sorry. Kort samengevat, wij hadden 2 weken geleden op maandag een online sessie in ons kantoor. Dus daar hadden we alles geïnstalleerd met de camera's en microfoons. En nou, daar hebben we inmiddels een professionele setting in gecreëerd die goed voor ons werkt. Dat was dus maandagavond. Nou, terwijl alles keurig netjes ingepakt. Camera's in het koffertje, microfoons waar ze horen te staan. Helemaal blij. En ik zei dit naar huis. En toen dinsdagochtend kwam ik op kantoor. Oké, eerst nog een ander detail wat ik wil vertellen. Ik was maandag net voor jou weggegaan, dus jij had het afgesloten.
Ja.
Dus ik kwam maandag op kantoor en de deur stond op een kiertje. Dus ik dacht, oh, Jordi is vergeten de deur dicht te doen. Maar ik zag wel wat beschadiging op de deur. Toen dacht ik, wat heeft Jordi nou weer gedaan? Oh ja, nou, prima. Dus er ging wel iets in mijn hoofd om van, iets klopt hier niet. Maar ja, ik als blij ei ga altijd uit van het positieve. Dus ik dacht, nou, het zal wel. En ik zag jouw computerscherm staan. Ik zag ons koffertje staan met de camera's.
Alle spullen in de ruimte waren gewoon
de microfoons. Okay. Dus ik dacht, nou, dit is helemaal top. Er is niks gebeurd. Prima als die deur open is blijven staan. Dus ik lekker aan het werk, la la la. Jij kwam binnen, la la la. Gewoon alles prima. En toen, rond de lunch, ging jij zo naar die deur en jij zat zo te voelen van, wat is dit? Dus ik zo, ja, ik zag het vanochtend ook al, die beschadiging. Ik zo, heb jij de deur gisteren dicht gedaan? Ja, ja. Ik zo, oh, nou ja, vanochtend stond die open. Oh. En wij keken zo allebei tegelijk naar dat koffertje.
Ja, want ik wist gewoon toen ik die deur zag van, het klopt niet.
Nee, iets
en toen zei
je
ook van, maar de deur stond ook open. Denk ik, ja, maar dit had je echt even eerder moeten zeggen.
Ja, want ik had ook al dat gevoel.
Ja, en toen keken we naar het koffertje.
Ja,
op datzelfde moment greep jij naar dat koffertje. En je hoefde niet eens wat te zeggen. Ik zag gewoon in je ogen.
Koffertjes leeg.
Hele koffertjes leeg. Alle professionele apparatuur.
Ja.
Footsie.
Echt. Ja, en toen dacht ik echt, ja, dan baal je gewoon.
Ja, maar dat is dus wel van, hoe ga je om met zo'n situatie? Je spullen worden gejat, gewoon in je kantoorruimte. Ja. En hoe reageerden wij daar vervolgens op? Want dat laat wel ook zien hoe het is gesteld met onze eigen veerkracht.
Ja, want wat we gingen doen, we gingen toen lunchen, want het was dus lunchpauze. En eerst, ik kon het gewoon eerst niet eens beseffen. Ik, ja, wie gaat nou dat koffertje helemaal netjes weer terugzetten? Dus ik nog gelijk van, ja, hebben die gisteren wel daarin gedaan? Of waar zijn die camera's? Nou ja, dat was wel echt zo. Dus dan op een gegeven moment gaat die landen en denk je, oké, shit. Maar wat we hebben gedaan, ja, je bespreekt het met elkaar. En vervolgens, wat wij altijd heel snel doen, is oké, wat leren we eruit? Waarom is dit gebeurd? We hadden vast weer een wijze les nodig of iets anders wat dit wil vertellen. Dus wij zijn gelijk gaan denken in oplossingen.
Ja, nou, het eerste uur, natuurlijk mag je even balen. Dat is natuurlijk, dat zijn je emoties. Dat is, je stelt jezelf allemaal vragen van, hè, waarom moet iemand nou weer aan onze spullen zitten? En dat soort mensen bestaan.
Ja.
Maar al heel snel gaan wij over in een soort van andere denkmodus van, oké, wat kunnen we hiervan leren?
Ja.
Welke dingen moeten we aanpassen, zodat het in de toekomst niet weer gebeurt? Hè? Dus upgrade van camerasystemen, upgrade van sloten, een beter alarmsysteem. Allemaal dingen die we eigenlijk gelijk zijn gaan implementeren om ervoor te zorgen dat zo'n situatie niet nog een keer zomaar weer kan voorkomen.
Ja, en ook gelijk gebeld met de verhuurder van dit pand. Van oké, dit is er gebeurd. Wat is er mogelijk? Wat is jullie verantwoordelijkheid? Wat is onze verantwoordelijkheid? En ik moet wel zeggen dat gedurende die dag ik wel heel de tijd ook scenario's aan bedenken was. Dus het is niet zo van het is gebeurd, ik bouw even en ik ga door. Nee, dat was het helemaal niet. Want ik merkte ook, 's avonds ging sporten. Dat hielp mij wel heel erg trouwens. Dat ik toen wel ook continu dacht van ja, voor dat geld had ik ook iets anders kunnen doen. Heel de tijd ben je zo aan het nadenken. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat je dat dan opmerkt. Van oké, wat gaat er in je hoofd om? Waar denk je altijd aan? En dat je jezelf daar ook uit kan trekken. En dat is wat mij betreft veerkracht. Dus ergens mee zitten, ergens van balen, het zwaar hebben. Hè, want er kunnen allerlei dingen in je leven gebeuren. Wat soms ook gewoon echt veel energie of nou ja, wat dan ook kost. Maar jezelf kunnen herpakken daarna, dat is het allerbelangrijkst.
Ja,
en dat is in deze situatie ook wat wij hebben gedaan. En heel eerlijk, nu 2 weken later, nou een week later.
Een week later, ja.
Zitten we hier weer met nieuwe apparatuur en is het net of er niks gebeurd is.
Alsof er niks aan de hand is.
Behalve de wijze lessen die we eruit hebben gehaald.
Ja, en de upgrades natuurlijk, waar we voor allemaal voor hebben gezorgd.
Precies, dus en dat was ook wat mooi wat de verhuurder van het pand zei van oké, dit is voor ons ook weer een les die we blijkbaar nodig hadden om in al onze panden alles anders aan te pakken qua beveiliging. Dus dan denk ik, oké, nou dan is het in ieder geval daar ook goed voor geweest. En dan kunnen we nu weer vrolijk verder. Ja.
Ja.
Dus dat is denk ik wel een goed voorbeeld van ja, hoe ga je nou met zoiets om? En dat is natuurlijk in verhouding misschien nog een kleine tegenslag als je kijkt naar overlijden of andere dingen. Hè. Dus er zit natuurlijk heel veel variatie. Ja. Wat is een tegenslag en hoe lang heb je nodig om te herstellen of er weer bovenop te komen?
Ja, maar dit was voor ons natuurlijk een recent voorbeeld.
Precies.
Die gelijk bij ons binnenkwam van, dit is wel goed om te bespreken in een situatie waarbij veerkracht belangrijk kan zijn.
Precies.
De tweede sectie van deze podcast, dat was natuurlijk van wat kun je als individu doen om je veerkracht te vergroten?
Hmm.
En met dat ik dat zeg, laat het ook al zien dat je dus je veerkracht ook kunt vergroten en dat je dat kunt trainen. En dat het niet zo is van, je hebt genetisch, heb je een bepaalde mate van veerkracht en daar moet je het maar mee doen.
Precies.
Nee, heel veel dingen in het leven kun je ontwikkelen, zo ook veerkracht. Zijn er bepaalde dingen die je wil uitlichten als een soort van skills of reminders of dingen waardoor iemand zijn veerkracht kan vergroten?
Ja, ik denk als we naar de situatie van net kijken, dan kun je daar natuurlijk wel dingen uithalen. Dus één belangrijk ding wat je kunt trainen is hoe ga je om met tegenslagen? En daar heb je natuurlijk allemaal opdrachten en methodes voor. Maar wat mij betreft is het vooral het creëren van een bepaalde mindset daarin. Dus echt de growth mindset. Dus tegenslagen ook zien als kans om van te leren. Want dat is eigenlijk bij alles wat op mijn pad komt, wat een tegenslag is of een uitdaging. Het eerste wat ik denk is dit heb ik vast ergens voor nodig. Wat moet ik hieruit meenemen? En daardoor wordt het ook een soort spel of zo. Hè? Als er iets gebeurt, of spel, het wordt gewoon interessant. Want je kunt er altijd zelf persoonlijk weer dingen uithalen. En ik geloof heel erg in dat dingen op je pad komen omdat het nodig is, omdat je er nog iets van moet leren om weer naar een soort volgend level te kunnen, zeg maar.
Ja.
Dus als je het zo ziet, en dat is vooral ook heel erg in het ondernemen bij mezelf wat ik terugzie. Soms stagneer je op een punt en dan gebeurt er iets. En daar hou je iets uit, denk je, oké, dit is precies wat ik nog nodig had om weer verder te komen.
Ja.
Dus leren omgaan met tegenslagen en daar een andere mindset in hebben, dat is sowieso één ding om je veerkracht te vergroten.
Ja.
Ja, iets anders wat heel belangrijk is, dat haalde jij net voor deze opname aan, is natuurlijk slaap, gezond eten, bewegen, allerlei dingen die eigenlijk de basis leggen voor veerkracht.
Ja.
En want jij gaf net het voorbeeld van slapen. Misschien kan ik dat even toelichten ook.
Ja, iedereen weet wel dat als je een avond een keer slecht slaapt of een nacht, dan merk je dat je die volgende dag ben je wat vatbaarder voor je emoties. Hè? Ben je wat sneller geprikkeld? Heb je een wat korter lontje? En dat laat dus ook wel zien dat, en dan hebben we het alleen maar even over slaap, dat als je daar iets op inlevert, dat daarmee ook dus jouw niveau van veerkracht ook kan dalen. Dus daarom is het belangrijk wat jij net ook opnoemt. Het stukje bewegen, het stukje eten. Gewoon goed voor jezelf zorgen. Dat zorgt er automatisch voor dat je fundament al wat steviger is om beter om te kunnen gaan met onverwachte dingen die op je pad komen.
Ja, en dat merkte ik dus ook echt op die dag van de inbraak. 'S Avonds, dat heb ik nog gezegd tegen jou, de dag daarna, ik voel mezelf zo zielig. Van ja, dit is me overkomen. En ik dacht echt, ik ga nu een pot ijs pakken. Ik ga op de bank zitten. Dat heb ik verdiend. Ik ben zielig. Toen dacht ik, ga ik me daar beter door voelen? Nee. Dus toen ben ik naar de sportschool gegaan en ik merkte, ik volgde een les van een uur en ik denk de eerste 3 kwartier, ik heb geen idee wat ik heb gedaan, zeg maar. Want ik was alleen maar in gedachten, dus het aan het verwerken blijkbaar. En het laatste kwartier, toen voelde ik van, ik kom weer in mijn kracht en ik laat het los en het is gebeurd. Dus toen merkte ik heel goed soort overgang van onrust naar weer die kracht.
Ja.
Dus dat is ook wel echt het bewijs van bijvoorbeeld sporten, wat voor mij heel goed werkte. Ja. Maar ja, dat met slapen is ook super herkenbaar. Ja, je zo vatbaar dan voor dingen. Ja, dat is echt zo.
Ja, en een ander ding waar ik nog op wil inhaken, wat je ook al aanhaalde, is van, wij hebben altijd al gezegd van, zie dingen niet als fouten of falen, maar zie het als leermomenten.
Ja.
En wees er ook bewust van dat je die leermomenten bewust opzoekt. Dus verleg je eigen grenzen, stap buiten die comfortzone, want daar leer je juist zoveel van als persoon.
Ja.
En ik zeg ook dan altijd, een fout is pas een fout als je x aantal keer hetzelfde ding doet zonder ervan te leren.
Precies.
Dan is het een fout of een faalmoment.
Ja.
Maar als je iets doet, het lukt niet direct, en je gaat jezelf de vraag stellen van, wat kan ik hiervan leren? Ja, dat zijn gewoon juist de momenten die je echt nodig hebt als persoon, en waardoor je verder komt. En heel veel mensen die we ook tegenkomen, waarbij we het hebben over faalmomenten of grote veranderingen in hun leven. Ja, als ze dan met terugwerkende kracht terugkijken op die soms extreme gebeurtenissen, dan zeggen ze juist, ja, maar dat zijn juist de momenten die ervoor hebben gezorgd dat ik compleet anders bijvoorbeeld in het leven ben gaan staan. Dus juist die momenten, daar heb ik zoveel van geleerd. Daar ben ik zo erg van gegroeid als persoon, dat ze dat, ook al is het een hele traumatische ervaring, dat ze dat vaak ook niet willen inwisselen voor dat het niet is gebeurd, omdat ze er zoveel van hebben geleerd.
Ja.
Dus dat vind ik ook een mooie.
Ja, dat is echt een hele mooie. Ja, en dat proberen te beseffen in het moment is soms moeilijk.
Dat maar kan als ook niet hoor,
nee,
in het moment.
Nou, ik moet zeggen, ook daar kun je wel in trainen, want dat merk ik dus zelf wel. Dat bij mij wisselt het nu af, zeg maar. Voorheen was ik alleen maar aan balen en kon ik er echt lang mee zitten.
Ja.
En nu wordt het balen afgewisseld met het zien als, oké, maar dit is ergens voor nodig.
Ja, dus een soort van probleemoplossend denken dan.
Ja.
Ja.
Ja, ja, meer gewoon van, hier ga ik sowieso weer sterker uitkomen, zeg maar zo.
Ja. Oké.
Iets anders wat super waardevol is om je veerkracht te vergroten, is zelfreflectie. Dus reflecteren op hoe je bijvoorbeeld hebt gereageerd op een tegenslag en hoe je het de volgende keer anders wil doen. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Maar dat reflecteren is echt de key om je veerkracht te vergroten. Want daardoor zorg je ervoor dat je een fout niet 2 of 3 of 4 keer maakt, dezelfde fout.
Ja, en hoe kan je die dan praktischer maken voor mensen? Want zelfreflectie is ook wel een breed begrip.
Ja, nou ja, wat ik altijd doe is mezelf vragen stellen. En dat verschilt echt per situatie. Dus soms bedenk ik zelf vragen. Bijvoorbeeld, wat is er gebeurd? Wat heeft dit voor gevoel bij mij opgeroept? Wat doe ik met dat gevoel? Wat wil het me vertellen? Nou, zo kun je allerlei vragen stellen. Dus ik pak gewoon echt pen en papier en ik ga dat beantwoorden. Maar natuurlijk ook met anderen praten, dat helpt ook heel erg. Dus door de ander vragen te laten stellen, kun je ook een stuk reflectie oppakken, zeg maar. Dus dat is ook wel echt iets. En daarop inhaken, het is sowieso een ondersteunend netwerk. Dus mensen om je heen hebben die positief in het leven staan en ook tegen tegenslagen aankijken zoals jij er tegenaan wilt kijken. Ja, dat helpt ook heel erg. Want als jij ziet dat iemand een extreme tegenslag heeft en ziet hoe die persoon dat op een positieve manier eigenlijk weer verwerkt in de rest van zijn leven, dan ga je ook inzien van, oh, maar zo kan het ook. Als je bijvoorbeeld zelf nu altijd alleen maar aan balen bent of er niet uitkomt. Dus mensen om je heen verzamelen die zich eigenlijk gedragen zoals jij zou willen, of die een bepaalde veerkracht hebben die jij wilt, dat helpt ook. Daar kun je ook gewoon echt van leren.
Ja, en sowieso die sociale steun zoeken als jij ergens mee zit, dat is natuurlijk iets wat we altijd stimuleren.
Ja.
En daarom ook het belang van een netwerk waarvan je weet dat je bij sommige mensen terecht kunt.
Ja, precies.
Die je verder kunnen helpen.
Ja. Ja, en uiteindelijk is natuurlijk ook een stukje aanpassingsvermogen trainen. Dat is ook extreem belangrijk. Ja. Want wat je nu ook steeds meer ziet, het stellen van doelen, en dat is een soort van echt een ding geworden. Want als wij onze ouders vragen van, ja, wat is jouw doel over 10 jaar? Je doelen, ik leef in het moment en het is goed zoals het is. En je ziet wel echt bij de jongere generaties van, die zijn nog meer doelgericht eigenlijk. En ik denk dat dat super goed is als het realistisch is en als je je kunt aanpassen gaandeweg. Want dat is ook met een doel en daar naartoe werken. Er komen altijd weer dingen op je pad die misschien nog beter zijn dan wat jij had gedacht of zo. En als je je dan niet kunt aanpassen, en dat zie ik ook als veerkracht, ja, dan loop je misschien een kant op die helemaal niet de juiste is. Dus dat aanpassingsvermogen, dat kun je ook trainen door hele kleine dingen te doen. En dat is ook, volgens mij heeft Willemijn Welte dat toen ook aangehaald. Van ja, stel dat je op straat loopt en je loopt altijd hetzelfde rondje en iemand zegt, ik wil een keer links. Dat je daarin meegaat. Dat zijn ook van die kleine dingen van, hoe kun je nu je aanpassingsvermogen trainen, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus afwijken van jouw standaard, ja.
Ja. Ja, maar dat is ook weer leuk als ik dan in mijn sportschool, daar zijn ze er een fan van om alle apparaten anders neer te zetten, de krachtapparaten. En dan vind ik altijd de reactie van mensen mooi, want inmiddels weet ik hoe we daar als mensen op reageren. Omdat we natuurlijk gewend zijn om lekker stabiel te zijn, vasthouden aan onze vaste patronen. En op het moment dat alles dan is omgegooid, dan zie je gewoon direct de reactie van mensen van, ah, hebben ze weer alles omgegooid? Ik was net gewend aan deze volgorde en nu moet ik weer alles opnieuw zien te vinden. En toen zei jij ook, ja, dat werkt eigenlijk ook zo met de supermarkt.
Ja.
Dat als je je vaste rondje doet en je haalt daar je producten en ze gooien dat één keer in de zoveel tijd, gooien ze de schappen om, ja, dan kost het ook veel meer tijd en veel meer moeite om je boodschappen te doen.
Ja,
omdat je gewoon, als mens, ga je gewoon lekker in dat vaste patroon. En daar hou je van.
Ja, ja, daar houden we van. Ja.
En nog een ander punt, als een soort van skill, denk ik, om als individu aan te kunnen werken, is het besef van controleren wat je kunt controleren.
Ja.
En als we hem ook weer even terugkoppelen naar bijvoorbeeld de inbraak, dan waren we al heel snel weer in die probleemoplossende modus bezig van, oké, dat is gebeurd. Voor een groot gedeelte kunnen we er niet veel aan doen, maar wat zijn de dingen die we er wel aan kunnen doen? Wat zijn de dingen die we wel kunnen controleren? En ik merk ook dat die mindset en eigenlijk die zin van controleer wat je kunt controleren, dat super belangrijk is om als persoon zo door het leven te kunnen gaan.
Hmm.
En dat komt ook vanuit het stoïcisme, hè? Dus vanuit de denkwijze van de Romeinen, van Marcus Aurelius, een van de bekende mensen in het stoïcisme, die zei dat ook al van, het controleren wat je kunt controleren geeft je ook heel veel rust als persoon, omdat je weet wat je zelf kunt vormen en waar je niks aan kunt doen. Dus de externe factoren.
Precies, ja. Dus, want zij zeggen inderdaad ook van je houding en je gedrag en je manier van denken. Kijk, daar kun jij iets mee.
Juist.
En dat is super interessant. Want als je dat gaat inzien en daar gaat werken, dan kom jij ook steeds krachtiger als persoon in het leven te staan.
Ja.
En kun je dingen makkelijker loslaten, makkelijker accepteren. En dat zijn natuurlijk allemaal kenmerken van een veerkrachtig persoon.
Ja.
En dat geeft ook zoveel rust. Dat merk ik ook. Ik had het laatst ook dat mijn auto, die moest door de APK. En ik heb die auto 3 jaar geleden gekocht. Een wat oudere auto. En elk jaar was het al feest, zeg maar, met de APK. Van ja hoor, daar gaan we weer. Maar ik vond het prima, want ja, het was een auto die ik gewoon superleuk en fijn vond. Maar ja, dit jaar, ik ging erheen en ik zei de avond van tevoren ook tegen mijn vriend van, wat denk jij dat het gaat kosten dit keer? Dus wel zo'n inschatting gemaakt. Nou, het was 2,5 keer zoveel. Ja, toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En dan even bouw je wel, want je weet, ja, het is of het kost voor geld of hij moet weg. Ja, allebei niet leuk, zeg maar.
Ja.
Dus nou, en dan op een gegeven moment ga je gewoon praktisch nadenken, om hulp vragen. Je belt met je boekhouder, je belt met de garage. En dan komt het ook weer goed,
ja.
Weet je wel? En uiteindelijk komt er een betere optie.
Ja, precies.
Dus je denkt,
ja.
Oh, nou, ja. Zo kan het dus ook, soort van. En dat is echt dat aanpassingsvermogen en meebuigen en, en doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik nooit in één keer er bovenop ben of zo.
Nee.
Ik heb ook een keer een botsing gehad en dat, nou ja, toen belde ik, ik was met jou aan het bellen.
Ja.
Ik maakte die botsing, dat toen zei ik, oh, het gaat even niet goed. Dus in die zin is wel de positiviteit daarin zit er dan direct in. En dat is ook iets wat je natuurlijk kunt trainen en deels genetisch is. Maar dan heb ik ook heel dat weekend zitten balen en gedacht van, ja, waarom heb ik dit nou gedaan? Heb ik niet goed opgelet? En had ik het anders kunnen doen? Dus dat is ook logisch om te hebben.
Ja.
Maar wat ik net zei, ik merk dan wel op dat ik dat doe. En ik bedenk me ook, en dat is ook iets wat kan helpen, hoe kijk ik hier over 5 jaar naar terug? Hoe erg is dit dan?
Ja, precies. Uitzoomen.
En denk dan, oké, zit een deukje in mijn auto? Ja, over 5 jaar. Wat kan ik me van dat deukje herinneren? Weet je wel? Ja, vrij weinig waarschijnlijk. Dat helpt ook.
Ja. En nu is die auto toch weg.
Ja, nou ja, zo lost het zich vanzelf op. Nou heeft iemand anders hem, ja. En dat deukje zit nog steeds goed verstopt. Ja, nee hoor, grapje. Die is mooi weggewerkt.
Wat me ook nog te binnen schoot in de voorbereiding van deze aflevering, is dat ik even in de data heb gedoken van de mensen van FoodCharge, de deelnemers. En in totaal zijn er nu 4.500 mensen ook gestart met FoodCharge.
Mm-hmm.
En een vraag die we dan stellen tijdens de intake, dus op het moment dat mensen instromen in de applicatie, is hoe goed kan je omgaan? Of nee, ik moet hem anders zeggen. Ik vind dat ik goed kan omgaan met veranderingen. En het gemiddelde cijfer wat daarvoor wordt gegeven op het moment dat mensen instromen, is een 6,1. Dus, en dus op een schaal van 0 tot 10.
Ja.
Wat denk jij dat dat getal zegt? Die 6,1.
Nou ja, en 6,1 is net voldoende.
Ja.
Dus op school zou je ermee doorkomen.
Ja.
Maar ik vind het vrij laag. Want ik denk dat dit een essentiële skill is om op een fijne manier door het leven te gaan. Want iedereen krijgt tegenslagen en elke dag hebben we tegenslagen. Dus ik denk echt dat dit een van de belangrijkste skills is om te ontwikkelen. En wat mij betreft moet dit echt een 9+ zijn.
Ja.
Om te kunnen genieten van het leven en niet te lang te blijven hangen in mindere momenten.
Ja, ja. Ja, want we hebben het natuurlijk veel over mentale gezondheid. Maar ook wij zien in dat we uiteindelijk ook die veerkracht echt vergroten van mensen, doordat ze de challenges volgen bij Footcharge natuurlijk.
Ja, ja, het is ook een heel groot onderdeel van je mentale gezondheid natuurlijk. Ja, het is echt een van de belangrijkste dingen.
Ja,
ja. En ik vind het ook echt bijzonder interessant, omdat je dit zo kunt trainen en daardoor je leven zo kunt veranderen in hoe jij het ervaart eigenlijk. Ja. Dus het is echt een mooie skill om te ontwikkelen.
Ja. En dan hebben we het gehad over de individu.
Ja.
Maar dan hebben we ook nog zoiets als natuurlijk teams of organisaties.
Ja.
En dan hebben we het over het begrip collectieve veerkracht.
Ja.
Kun je omschrijven wat dat is?
Ja, het is eigenlijk het vermogen bijvoorbeeld van een organisatie of team om zich weer aan te passen aan tegenslagen. Dus het is hetzelfde
als... Of veranderingen.
Of veranderingen, ja. Dus het is hetzelfde als op individueel niveau, maar dan op een groter niveau. Dus team, organisatie, landelijk, het kan van alles zijn. Dus hoe ga je ook met elkaar om met een verandering of tegenslag? En eigenlijk is dat wat mij betreft nog interessanter, want ik denk dat we superveel aan elkaar hebben als we allemaal veerkrachtig zijn. Kan je nagaan wat er dan ontstaat, zeg maar. En hoe we dan met elkaar kunnen meebewegen met wat er gebeurt.
Ja.
En dat benoemde jij net, hè, van het voorbeeld van COVID. Voor de aflevering zei jij... Nou ja, jij gaf daar een mooi voorbeeld over.
Ja, dat COVID heeft ervoor gezorgd dat we natuurlijk op een hele korte termijn eigenlijk direct als organisaties moesten gaan kijken van wat is nou de manier waarop we nog steeds wel werk kunnen doen, ondanks de omstandigheden en ondanks de grote veranderingen.
Hmm.
En ik denk dat heel veel mensen daar ook inzicht in hebben gekregen van dat een andere manier van werken ook kan werken. En omdat je elkaar zo scherp moest houden op het aanpassingsvermogen van elkaar om uiteindelijk nog steeds goed werk te kunnen leveren in een hele andere situatie, denk ik dat heel veel mensen daar ook heel veel van hebben geleerd in die periode. En dat we dus nu nog steeds zien dat het stuk hybride werken nog steeds ook door heel veel organisaties wordt aangehouden, omdat die manier van werken ook nog steeds goed kan werken. Heel veel werken zit er in deze uitleg. Maar dat is even een soort van, denk ik, een herkenbaar voorbeeld van iets waardoor je als organisatie echt wordt getest op je aanpassingsvermogen, ook met elkaar. En hoe je door dan probleemoplossend te denken toch tot die oplossing kan komen.
Ja. Ja.
Om je werk voort te zetten.
Ja, dat is echt een mooi voorbeeld.
Ja. En ook bijvoorbeeld het voorbeeld van reorganisaties. Hè? Want dat gebeurt ook binnen alle organisaties wel. Er komt weer een reorganisatie aan. En hoe ga je dan als organisatie daar goed mee om?
Ja.
Dat heeft ook met veerkracht te maken.
Zeker, zeker. En wat ik het mooie vind, is als jij als individu heel veerkrachtig bent, dat je dat ook weer uitschat op anderen. Dus ongeacht of binnen de organisatie waar je bijvoorbeeld werkt, veerkracht een... veel gestimuleerd wordt. Jij kunt er zelf voor zorgen dat je veerkrachtig bent. En dat kun je ook weer uitdragen naar anderen. En dat is ook wat ik net zei. Van ja, omring jezelf met mensen die veerkrachtig zijn. Want daar leer je van. En jij kunt dus ook die persoon zijn die voor anderen weer dat voorbeeld is. Dus dat vind ik sowieso wel mooi als individu, wat je daarin kunt betekenen. Maar misschien is het ook goed om even te kijken van wat kun je nu als organisatie, dus als leidinggevende of manager doen, om de veerkracht van de medewerkers en van jezelf te verbeteren. Want daar ligt ook zoveel kans. Ook als je kijkt naar reorganisaties. Altijd wat ik hoor is dat het stug verloopt. Dat mensen niet mee willen buigen. Dat er dat veranderingen echt zorgen voor onrust. Of dat het gewoon niet goed ontvangen wordt.
Ja.
En dat komt, dat heeft allerlei redenen. Maar een van de redenen is omdat we gewoon niet zo goed zijn om ons aan te passen. En we allemaal in ons oude patronen blijven hangen.
Ja, dat voelt veilig. Ja.
Precies. Dus misschien goed om gewoon een aantal ideeën te geven wat je nu als organisatie kunt doen om die veerkracht te bevorderen.
Ja.
Eén daarvan, en daar ben ik altijd fan van, is het bevorderen van een open communicatie.
Ja.
Want op het moment dat er veranderingen plaatsvinden of tegenslagen waar je met elkaar doorheen gaat, dan is er niks krachtigers dan met elkaar het daarover hebben. En te kijken van oké, hoe zou jij hiermee omgaan? Hoe ga jij hiermee om? Want daardoor kom je met elkaar tot een manier om ermee om te gaan. En als iedereen op zijn eigen eilandje blijft zitten, ja, dan doet iedereen zijn eigen ding. Iedereen pakt het anders aan. En je kunt niet van elkaar leren. En ik denk dat dat het belangrijkste is in tijden van verandering of tegenslag. Dus praat er met elkaar over. Dat is echt een van de belangrijkste dingen wat mij betreft.
Ja.
Een ander voorbeeld, en die is ook al in vorige afleveringen teruggekomen, maar is lead by example. Dus geef het goede voorbeeld. Als leidinggevende, als manager. Het is zo belangrijk dat je dan zelf veerkrachtig bent. Dus werk daar ook aan als je het zelf nog niet super erg bent. En draag het ook uit. Dus laat zien hoe jij met tegenslagen omgaat of met stressvolle situaties.
Ja.
Zeker ook tegenover jongere generaties die moeite hebben om fouten te maken, die het soms lastig vinden als er iets niet goed gaat.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Laat het zien, letterlijk. Dus dat is ook iets wat superbelangrijk is.
Ja. Ja, en een ding wat hierin ook weer geldt, dat haalde je net ook al aan, is het stellen van realistische doelstellingen. Hè?
Ja.
En gewoon doelstellingen die haalbaar lijken. Dat is ook iets wat belangrijk is in organisaties. Vaak is het wel goed, hè, om natuurlijk gewoon doelstellingen te zetten. Maar let er wel op dat die doelstellingen realistisch zijn. Dat haal je net ook al aan voor de individu.
Ja.
Maar het is ook voor de bedrijfssetting is dat van toepassing.
Ja, ja, want ook als er dan veel veranderingen komen, dan helpen van die realistische doelstellingen in ieder geval om focus te houden op dat wat belangrijk is. Want verandering zorgt ook dat je misschien afgeleid wordt of ja, veel met andere dingen bezig bent. Maar die doelstellingen geven dan wel een soort houvast om eigenlijk ook sterk in je schoenen te blijven staan. Van ja, maar dit is mijn doel. Dus daar gaan we met elkaar ook naartoe werken. Hè, of het gezamenlijke doel.
Ja.
Dus ja, dat helpt sowieso ook.
Ja, en jij vond ook 4 successen, vond je een belangrijk om te benoemen. Wat wilde je daarover vertellen?
Nou, vooral dat op het moment dat jij als organisatie stilstaat bij successen, groot en klein, dan zorgt dat bij medewerkers weer voor meer zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is weer een essentieel onderdeel van veerkracht. Want op het moment dat jij sterk in je schoenen staat, lekker in je vel zit en zelfverzekerd bent, kun je gewoon beter omgaan met tegenslagen. En successen vieren is dan iets heel simpels en tastbaars, wat ervoor zorgt dat het zelfvertrouwen van medewerkers, maar ook jezelf als manager of leidinggevende vergroot.
Ja.
Ja, dus dat is echt ook een hele belangrijke. Ja. En we hadden het natuurlijk net bij de individuen over zelfzorg, dus dingen als gezond eten, voldoende slapen, een fijn ritme hebben in je dagen, bewegen. Ja, en dat geldt ook natuurlijk voor organisatie. Dus stimuleer die bewuste keuzes bij medewerkers. En ondersteun ze daar ook in. En laat ze een fijne balans creëren die voor de persoon werkt. Want die balans, werk-privé-balans, hoe we het zo vaak noemen, die is voor iedereen anders.
Ja.
Dus bied daar ook ondersteuning in aan.
Ja, precies. En dat is natuurlijk wat we met Foodcharge zeggen. We hebben die luchtige oplossing om te werken aan het verbeteren van mentale gezondheid.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk ook samenhangend met het ontwikkelen van een growth mindset.
Ja.
Dus doordat je ook bijvoorbeeld, om dan Foodcharge als voorbeeld te geven, in de applicatie werkt met zelfreflectievragen. Laat dat jezelf ook weer anders kijken naar situaties om ervan te leren.
Ja.
En dus dat is ook super belangrijk om het ontwikkelen van een growth mindset ook te stimuleren binnen de organisatie zelf. En om
precies
mensen mogelijkheden te kunnen geven om daaraan te kunnen werken op een platform of met een cursus of wat dan ook, noem maar op. Maar in ieder geval dat die ruimte er is voor medewerkers om daar aan te kunnen werken.
Ja, ja, want zo dat je met het team een bepaalde doelstelling hebt gehaald en door een of andere verandering op de wereld of wat dan ook, valt dat compleet in duigen. Dus het is gewoon niet haalbaar. Ja, dan kun je met z'n allen gaan zitten balen en proberen om toch door te gaan.
Ja.
Maar als je nou eens met elkaar een sessie organiseert en gaat eens zitten van oké, dit is wat er gebeurt. Dit is de tegenslag of uitdaging. Wat kunnen we doen om te buigen of een andere weg in te slaan om het alsnog te laten slagen? Of als het gewoon echt niet meer haalbaar is, oké, misschien moeten we iets een hele andere aanpak gaan hanteren of een ander doel stellen.
Ja.
En dat is weer van zie het als een spel. Doelen die je hebt, überhaupt het leven. Van ja, als je de tegenslagen met elkaar bespreekbaar maakt, naar oplossingen zoekt, dan wordt het ook gewoon veel leuker.
Ja, ja. Ja, en in de collectieve veerkracht zit ook nog een beetje in, niet alleen maar echt op de mens zelf, maar ook natuurlijk hoe je als organisatie veerkrachtig bent. Doordat er dus externe factoren, bijvoorbeeld de markt, opeens gaat veranderen. Ja, de organisaties die het dan overleven op de lange termijn, dat zijn veerkrachtige organisaties die zich gewoon weten aan te passen aan de externe omstandigheden. Dus om dan ook je productaanbod te kunnen veranderen of wat dan ook. Maar ook dat is natuurlijk waar veerkracht ook weer om de hoek bij komt kijken.
Ja, ja, en daarin is het ook belangrijk om vooruit te kijken. Dus tackle potentiële problemen of wees er in ieder geval op voorbereid. Dat is ook een hele belangrijke.
Ja.
Want ja, als je niet vooruit kijkt en je ziet een crisis niet aankomen, dus je denkt, nou, ons product werkt helemaal top zoals het werkt, en je hebt geen idee wat er gebeurt als er een crisis komt, ja, dan moet je dan ineens oplossen.
Precies.
Terwijl als je erop voorbereid bent, heeft het ook weer te maken met veerkracht, dan ben je op dat moment ook veerkrachtiger.
Ja, ja. Nou, ik denk genoeg informatie en praktische tips voor mensen om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Wil jij verder nog iets toevoegen aan deze aflevering?
Nou, ik denk waar jij mee begon van veerkracht kun je dus trainen, dat is denk ik duidelijk geworden. Door er consistent mee aan de slag te gaan, dat is belangrijk. En jezelf ook de ruimte te gunnen als individu, maar vanuit de organisatie ook, om fouten dus echt te zien als leermomenten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is hieruit.
Ja.
En help elkaar hierin. Laat zien hoe je dingen aanpakt, deel ervaringen. Hè, als iemand in jouw nauwe omgeving komt te overlijden, praat met collega's die dat ook hebben ervaren bijvoorbeeld. Want daardoor kun je elkaar verder helpen en elkaars veerkracht vergroten.
Mooi.
Ja. Dat was hem. Heb jij nog iets wat je wilt delen? Of,
nee, ik, Ik denk dat we de belangrijke dingen hebben besproken in deze aflevering.
Eens.
En dat we heel veel dingen hebben aangehaald, wat te maken heeft met veerkracht.
Ja.
En dat ook laat zien hoe veerkracht is verweven met alle dingen die we doen. En dat het een extreem belangrijk iets is om daaraan te werken en om er bewust van te zijn, om je veerkracht te vergroten.
Ja, precies. Ja, super. Top. Eén laatste ding wat ik nog wil zeggen is, als jij als kijker of luisteraar zoiets hebt van, ik heb iets anders nog gedaan, waardoor ik zelf of de organisatie veel veerkrachtiger is geworden, stuur ons vooral een berichtje. Dat kan per mail, dat kan via de website, dat kan via social media. Want we zijn ook altijd benieuwd naar jullie inzichten en ervaringen. Daar kunnen wij ook weer van leren. Dus doe dat vooral, want zo werken we samen aan een mentaal sterkere wereld. En dan wil ik jullie alleen nog bedanken voor het kijken en luisteren. En ik kijk nu alweer uit naar de volgende aflevering.
Ik ook.
Tot dan. Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even 5 sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.